30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
BNR Nieuwsradio. CryptoCast. Herbert Blankenstein.
Welkom bij de CryptoCast. Met vandaag cryptobedrijf Block van Twitter-oprichter Jack Dorsey wordt verdacht van slordigheid met verdachte cryptotransacties. En hoe staat het ervoor met de Amerikaanse Bitcoin-ETF's nu de instroom tot stilstand is gekomen? Dit is CryptoCast 323. Mijn co-host is Jacob Boersma.
Hoi.
Strategy consultant bij Warren Brandeis. En ik heb nog een co-host, Daniel Mol.
Dag Herbert.
Hallo, redacteur bij de CryptoCast en bij BNR Digitaal. We geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes, geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, Block, het bitcoinbedrijf van Twitter-oprichter Jack Dorsey, wordt onderzocht door financiële autoriteiten in de VS. Dat is deze keer het Financial Crimes Enforcement Network. Die wil je echt niet op je dak hebben. Onderdeel van het ministerie van Financiën is dat de cryptotak van Block zou op verschillende punten de wet niet naleven en heeft onder andere cryptotransacties uitgevoerd met gesanctioneerde landen en bedrijven. Jacob, wat doet Jack Dorsey zoal met Block aan bitcoin?
Ja, nou, Block is oorspronkelijk heette het Square. Maar toen Dorsey helemaal in blockchain en crypto toepassingen ging, toen heeft hij het herdoopt naar Block. Hè? Dus een Square, maar dan driedimensionaal, dus een blok. ja. Het is oorspronkelijk vooral bekend van betaaltoepassingen. Dus voor het midden- en kleinbedrijf deden ze het makkelijk maken, zodat je op je mobiele telefoon, je tablet, creditcardbetalingen en zo kon accepteren.
Ja.
Maar het doet ook heel veel investeringen in allerlei ontwikkelingen rond blockchain. En specifiek rond bitcoin. Ze hebben een aantal bedrijven die investeren ook bijvoorbeeld in bitcoin-projecten in Afrika en in andere landen. Maar ze zijn ook vooral bekend van een aantal apps. Dus Cash App is een van hun van dingen in hun portfolio. Voor peer-to-peer transacties. Veel betaal- en financiële.
Ja. Oké, dat is helder. Daniel, nou hebben ze dus de financiële autoriteiten op hun dak. Ja. Hoe zit dat verhaal in elkaar?
Nou ja, eigenlijk de twee belangrijkste de onderdelen van het bedrijf Square en die Cash App die Jacob net al even noemde, die zijn eigenlijk zouden jarenlang heel laks zijn omgegaan met regelgeving rond ken je klant en dat soort dingen. Dat kwam in februari overigens al naar buiten door klokkenluiders binnen het bedrijf. Nou, dan moet je het misschien wel heel bont maken als mensen binnen het bedrijf gaan zeuren over de compliance.
Maar je toch verwacht dat ze redelijk op je hand zijn. Hè?
Precies.
Ja, dat ze het leuk vinden wat ze doen.
Nou ja, het verhaal is, Block zou eigenlijk veel te weinig informatie over hun klanten verzamelen. Dat is nou eenmaal nodig in anno 2024. Daardoor duizenden transacties in verband worden gebracht met bijvoorbeeld gesanctioneerde landen. Rusland, Iran, Cuba, Venezuela. Ja, en als je te weinig informatie over je klanten hebt, dan weet je dus ook niet waar ze misschien vandaan komen. En dan zijn er ook nog cryptotransacties die in verband worden gebracht met terrorismefinanciering. Nou, dat is bijna als een klassiek verhaal. Ja, toezichthouders zijn dus nu een onderzoek gestart. Dus het is wel pittig dit.
Ja, ja. En dan als ik het de informatie die hier nu over bekend is zo lees, dan kan het gaan om illegale transacties, bijvoorbeeld met die gesanctioneerde landen of met terroristische organisaties. Maar er zitten ook wat vagere dingen bij. Operations known to sell personal information. Dus ze zouden bezig zijn geweest met bedrijven die persoonlijke data verhandelen. Ja. Ze zouden bezig geweest met goksites die zich niet op de VS horen te richten. Is het nou werkelijk het doen van illegale transacties? Of is het gewoon te weinig controleren, waardoor er kans zou zijn op illegale transacties?
Er zijn wel aanwijzingen voor die illegale transacties. Die komen ook vanuit die klokkenluiders. Maar ik denk dat dit begint allemaal bij het totale gebrek aan compliance, kennelijk. Aan dat KYC noemen we dat. Dat ken je klant. Want de Block weet dus kennelijk onvoldoende wie er op hun platform zitten en wie er dus handelen. En dan heb je dus heel snel al. Als je niet weet dat diegene uit de Verenigde Staten komt. en die handelt met een goksite die niet beschikbaar zou moeten zijn in de Verenigde Staten, ja, dan krijg je dit soort gedoe.
Ja, het is natuurlijk wel een klassieke manier om, om sites en partijen aan te pakken die je niet eigenlijk normaal kunt aanpakken door dan via de betaaldienstverleners te gaan.
Zeker.
Dus het is inderdaad wel, het is niet per se dat Blok dan iets direct fout doet. Maar ja, ze hebben gewoon niet netjes screening gedaan.
Twee verschillende interpretaties eigenlijk. Hè? Want dat vind ik interessant. Is hier nou de regering Biden al dan niet terecht bezig met cryptobedrijven het leven zo zuur mogelijk te maken? Of is Blok gewoon stom geweest en hebben ze zitten slapen? Ik heb het idee dat jullie daar allebei een beetje verschillend over denken.
Nou ja, de Blok een cryptobedrijf noemen, dat is we zitten hier in de CryptoCast, maar Blok is wel gewoon is een financieel bedrijf, zou ik willen zeggen. Een
betaalingsbedrijf.
Precies. En iets van, minder dan 10% van hun omzet komt uit Bitcoin daadwerkelijk. Ik zou hier zeggen gewoon, Blok is nalatig, stom, onwillig. Misschien, we weten dat Jack Dorsey ook geen fan is van dit soort praktijken van KYC, de dingen die privacy mogelijk kunnen schenden. Ik zou zeggen, Blok zit hier gewoon te slapen en lapt de regels toch een beetje aan hun laars.
Ja.
Daar lijkt het in ieder geval op. We moeten nog niet Blok veroordelen.
Denk jij daar anders over, Jacob?
Nou, ik vind dat er wel heel veel KYC-gerelateerde zaken nu de laatste tijd opkomen. Met name in de US, maar ook op andere plekken. Dus ik weet niet of je het helemaal los kan zien
van de democraten tegen crypto.
Nee, precies. Ik denk dat daar toch wel misschien een klein beetje kern van waarheid in zit.
Ja, nou goed. Blijft dan even een open vraag. Ja. En we gaan de zaak natuurlijk volgen. Dus de komende tijd zal Blok zich wel moeten verantwoorden. En dan zullen we zien hoe ze dat doen. Maar er is ook nog positief nieuws te melden over Blok en Bitcoin. Want ze gaan er heel veel van kopen.
Ja.
Ja, nou, heel veel is overdreven inderdaad. Maar 10% van de winst uit bitcoin-producten gaat terugvloeien richting bitcoin.
Nou, meer dan jij en ik ooit bij elkaar.
Ja, Herbert. Dat is waar. Ja.
Afgelopen kwartaal claimen ze zelf dat ze $2,7 miljard aan revenue met bitcoin-producten hadden. Dus dat is toch een behoorlijk. Als je daar 10% van gaat herinvesteren.
Het waren volgens mij gross profits. Dus dat is dan winst voor verlies, zeg maar. En als
dan blijft er nog maar weinig van over.
Ik heb het goed uitgerekend. Ze hebben ongeveer 80 miljoen in Q1 verdiend met Bitcoin-producten. En dan neem daar 10% van. Dan kom je op 8 miljoen per kwartaal aan Bitcoin. Nou, dat is dus, zoals ik al zei, het is niet een gigantische hoeveelheid. We hebben het hier wel eens over MicroStrategy, dat bedrijf van Michael Saylor. Ja, die koopt, die vindt een keer 150 miljoen onder zijn bank. En dan koopt hij daar heel veel Bitcoin van. Dit is anders. Maar Jack Dorsey ziet het heel bewust als een dollar cost average strategie. Hij heeft ook zijn, hoe hij dit aanpakt, heeft hij ook openbaar gemaakt. Heeft hij geopen sourced, noemt hij dat dan. Zeg maar de strategie voor het aankopen en het bezitten van die bitcoin. Ja, het is best, het is een leuk idee en goed voor de marketing. Ik denk dat het wel belangrijk is om te onthouden dat het Blok gewoon nog verliesleidend is. Er wordt niet echt veel geld verdiend daar. Het is voorlopig interessant om te blijven volgen. En het is nu dan ongeveer 8 miljoen per kwartaal.
Ja, en Jack Dorsey is ook meer een Bitcoin-ideoloog. Hè? Hij doet dat voor de goede zaak van Bitcoin, zoals hij dat zelf ziet. Meer dan voor de winstmaximalisatie.
Ja.
Oké, en er is nog iets interessants, want we hebben Blok een tijd geleden nog besproken en Jack Dorsey toen de BitKey werd geïntroduceerd, een nieuwe hardware wallet.
Ja.
Hoe groot is het succes daarvan eigenlijk op het moment?
Nou, die reacties zijn het overwegend positief, zou ik zeggen, maar niet meer dan dat. Het is duidelijk, denk ik, een eerste versie. Dat moeten we even benoemen. Ik zou zeggen, het is knap dat je de markt op gaat, een hardware wallet gaat bouwen die dan gebruiksvriendelijker zou moeten zijn. De uitdaging zit hem een beetje in dat Jack Dorsey niet alles wil laten leunen op die 12 of 24 woorden, dat heet dan je private key, je seed phrase, die eigenlijk alles bepalend zijn voor het bewaren van je bitcoin. En als je dat lijstje kwijtraakt of op een andere manier verkwanselt, dan is eigenlijk je bitcoin weg, mocht die hardware wallet een keer kapot gaan.
Invullen bij een of andere phishing site.
Ja, dat is een, zou ik zeggen, positief. Het is ook gebruiksvriendelijk. Ik denk dat versie 2 of versie 3, die zou ik wel mijn moeder toevertrouwen.
Kijk.
Maar ja, er zijn ook commentaren. Het heeft geen schermpje. Een schermpje is heel handig op een hardware wallet, omdat je dan een aantal dingen kan verifiëren die je graag zou willen verifiëren. Bijvoorbeeld, maak je daadwerkelijk de bitcoin over naar het adres waarvan je zegt dat je het wil overmaken, naar dat soort dingen. En als je dit interessant vindt, een uitgebreide review heeft bitcoin.nl heeft een uitgebreide review hiervan gedaan in het Nederlands. Dus als je in de markt bent voor een nieuwe hardware wallet en je denkt aan deze, zou ik die gewoon even
lezen. Dat was wel aan de prijs, geloof ik, hè? 200 euro.
Ja, precies. Met verzend, volgens mij $150 en dan ook nog, ja, dan betaal je natuurlijk heel veel verzendkosten en import en weet ik veel.
Dus, importheffingen, ja.
Dus ja, voor de prijs hoef je niet te doen.
Allemaal niet kinderachtig. Mooi. Over prijzen gesproken, we gaan de prijzen eens even bekijken met Bert Slachter. Goeiedag, Bert Slachter aan de lijn.
Dag Herbert.
Ja, hoi. Bitcoin kwam in een extra correctie terecht deze week. Er kwam een nieuw dieptepunt afgelopen week dus van $56.600. Dat was ruim onder de grens die jij eerder wel verschillende keren hebt genoemd van 60.000. Al bleef hij daar niet lang. Intussen staan we weer op een duizendje of 64. Iets daarboven geloof ik zelfs. Dus hoe analyseer jij de gebeurtenissen, Bert?
Nou, op 28 februari bereikte de koers voor het eerst deze bullmarkt $60.000. En we zijn nu 70 dagen verder, dat is 10 weken. En we hebben maar twee keer een dagslot onder de $60.000 gezien. Ja. Dat was vorige week, 2 dagen. En dat was rondom het rentebesluit van de Amerikaanse Centrale Bank. Vorige week woensdag en de werkgelegenheidscijfers de dag erna. Er was er veel volatiliteit op alle financiële markten. Aandelen, goud, crypto maakten een duik. En het herstelde ook weer snel. En inmiddels zijn we terug in het prijsbereik tussen 60 en 74.000. Hè, dat is de top tot nu toe. Ja, en rond deze koersen, en dat zou een beetje de bottom line zijn, rond deze koersen zijn vraag en aanbod blijkbaar nu in evenwicht.
Ja, oké. We hebben nu een correctie gehad. Tot nu toe zeiden we 20%. Er is iets bijgekomen, 23%, met die 56 zoveel van vorige week. Na dat herstel van de afgelopen dagen hebben heel wat insiders gezegd van, nou, dit moet het wel zo'n beetje geweest zijn. De weg is nu weer vrij. En dan komt de 100.000 natuurlijk weer ter sprake. Wat vind jij? Is er een kans op een nog verdere val? Of is de weg naar boven inderdaad weer open?
Ja, wij kijken eigenlijk vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven naar dit vraagstuk. En er zijn zeker aanwijzingen dat deze correcties langste tijd gehad heeft. En als je naar on-chain indicatoren kijkt, hè, dus dan analyseer je de transactiedata in de blocks van de blockchain. En dan kan je wat zeggen over het gedrag van de verschillende spelers op de markt. En dan zie je bijvoorbeeld dat de long-term holders, dat zijn de mensen die al heel lang erin zitten, dat die zijn gestopt met verkopen. En dat we de dip vorige week, dat die ons onder de realized price van de short-term holders heeft gebracht. Hè. Dat is de gemiddelde aankoopprijs van deze korttermijnbeleggers. En dat markeert vaak het einde van een correctie. Maar als je gaat kijken naar timing, hè, vanuit het perspectief meer technische analyse, dan zou je, en je kijkt naar het ritme van de markt, dan zou je best nog wel weer een periode van een week of twee aan zwakte verwachten en misschien ook weer opnieuw koers onder de 60.000. Dus voor beide scenario's, hè, dus de correctie is voorbij en hij duurt nog een tijdje, is onderbouwing te vinden. En dus moeten we bescheiden zijn en concluderen dat we het eigenlijk gewoon niet precies weten.
Oké, ja, dat is ook heel ruiterlijk. Wat ik opvallend vond vorige week, ja, meestal dan als bitcoin en rente met elkaar in verband worden gebracht, dan is het de verwachting dat bitcoin daalt als de rente stijgt. En andersom, maar volgens mij gebeurde van de week het omgekeerde. Powell die zei, de rente gaan we voorlopig niet verlagen. En toen veerde bitcoin net op. Hoe verklaar je dat?
Ja, het klopt hoor. Een deel van de beleggers is gevoelig voor risico in de portefeuille en neigt dan mee te bewegen met de capaciteit van de markt om risico te nemen. Een lagere rente betekent meer ruimte om risico te nemen en dus hogere koersen. Vorige week woensdag sprak Jerome Powell, de baas van de Amerikaanse Centrale Bank, over het monetair beleid met de aanwezige pers. En daar gebeurde wat interessants. En moet je eerst weten, de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank, heeft een mandaat met twee doelen. Eén eerste doel is prijsstabiliteit en tweede doel is maximale werkgelegenheid. En Powell die legde uit dat de Fed de afgelopen tijd vooral de focus heeft gehad op het eerste doel, het bestrijden van de inflatie. Hij zei, we kijken naar die twee doelen en dan kijken we naar het doel dat het verste weg is van ons. En daar focussen we ons op. En dat was inflatie, maar die komt nu heel netjes naar beneden. Dus de tijd is nu gekomen om weer aandacht te hebben voor werkgelegenheid. Aha. Loopt de werkloosheid op, dan is dat een argument om de rente te verlagen. En wat gebeurde er nou de dag erna, op donderdag? Toen kwamen de banencijfers uit. En toen zagen we de werkloosheid is hoger dan verwacht en er waren minder banen bijgekomen. En dan zie je dat de markt interpreteert als, het is natuurlijk slecht nieuws op zichzelf, maar slecht nieuws is goed nieuws in dit geval, want dat verhoogt dus de kans dat Powell toch de rente gaat verlagen later dit jaar. En alle financiële markten maakten donderdag, vrijdag een sprong omhoog. En Bitcoin ook.
Ja, oké, okay, snappen we dat ook weer. Nu wil ik het nog heel eventjes met je hebben, als het kan, over Ether. Want die wil al maanden niet meer vooruit. Gaat het nog wel goed komen met Ether?
Oh, ik denk zeker dat het goed komt met Ether. Het Ethereum-ecosysteem heeft inmiddels een zelfstandig bestaansrecht verworven, zeggen we dan, een groot netwerkeffect opgebouwd. Als je kijkt naar al die financiële instellingen die nu producten en diensten bouwen op crypto-infrastructuur, dat is eigenlijk altijd het Ethereum-ecosysteem. De vraag is dan, als het dan allemaal zo goed is, wanneer wordt het dan zichtbaar in de koers? Ja. En ik denk dat dat pas gebeurt als ook nieuwe beleggers die nu de cryptomarkt opkomen, Ether kunnen kopen. En dat zal weer voor een deel afhangen van de Ether ETF's die wel of niet goedgekeurd worden.
Ja, 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 ja.
En het eerstvolgende deadline is 23 mei. Binnenkort dus. Eigenlijk iedereen verwacht dat dan de aanvragen afgewezen zullen worden. Hè. Dus die ook, ja, weet je, voor de SEC is het op dit moment, dus het beurstoezichthouder, die is best wel heftig in strijd met crypto, met de cryptomarkt. Misschien ook hangt het samen met de presidentsverkiezingen. Hè. Dus wij verwachten eigenlijk dat pas eind van dit jaar of misschien begin volgend jaar die ETF's worden goedgekeurd. Dus het zou best kunnen, ondanks dat we denken dat het wel een keer goed komt met Ether, dat Ether nog in ieder geval een periode van relatieve zwakte voor de boeg heeft. Dus misschien gaat het wel mee omhoog, uitgedrukt in dollars, maar als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Bitcoin, ja, dat Ether misschien nog een zwakke tijd voor de boeg heeft.
Ja, oké. Okay. En als Bert Slachter zegt wij, dan is dat de kennisplatform Bitcoin Alpha, want daar is hij van. Bert Slachter is daar analist. Tot volgende week dan maar, Bert. De Amerikaanse Bitcoin ETF's, als we het daar toch over hebben, die staan zo goed als stil. Is dat eigenlijk reden tot zorg? Aan de andere kant hebben we het fonds van Grayscale, een van die ETF's, maar wel een hele bijzondere, is in de afgelopen maanden met 50% geslonken. Maar daar lijkt nou juist weer een ommekeer aan de gang. Dus daar gaan we het even over hebben hier, Daniel, in de studio. Die storm is gaan liggen. Hoe staan ze er op dit moment voor met z'n allen?
Ja, we hebben het hier heel veel over gehad. Vooral in maart. Toen zaten we midden in die storm en was het heel spannend allemaal. Nou, ik denk dat we in ieder geval één conclusie kunnen trekken. BlackRock is de grote winnaar van dit stel geworden. Ja. De grootste vermogensbeheerder ter wereld is hier ook de grootste. Die hebben inmiddels 274.000 bitcoin in de kluis. Fidelity, ook niet een misselijke vermogensbeheerder, die heeft ongeveer de helft. En dan heb je een soort middenmotorgroep. Daar gaan we het niet eens meer over hebben. je kan dus wel zeggen, BlackRock is deze stap richting crypto echt een succes geworden. Ze zijn ook natuurlijk in de race voor die Ethereum ETF die jij net al noemde met Bert.
Ze hadden er ook best wel een beetje hun reputatie natuurlijk aan verbonden om die ETF's überhaupt goedgekeurd te krijgen.
Zeker. Hè? Ja. Ja.
Zij hebben wel echt hun gewicht in de schaal gegooid om dit er doorheen
juridisch
te krijgen.
Juridisch ook, hè?
Ja. Ja. En topman Larry Fink, die is inmiddels ook helemaal pro-Bitcoin en op CNBC en zo.
Heeft een mond vol over tokenisatie.
Precies, ja, dus zeker. Maar ja, ik denk dat we wel kunnen concluderen dat de populariteit van die ETF's, die viel toch wel heel erg samen met de prijsstijging in maart van Bitcoin. We kunnen zeggen, het kip-en-ei-verhaal. Het een stimuleert het ander en andersom. Maar ik denk dat we wel dan kunnen concluderen dat het zijn net mensen, ETF-beleggers, zeg maar. Hè? Er is niet een golf van geld tegen Bitcoin aan geklotst en we zijn in één keer naar de 70.000 geschoten. Ik denk dat het een wisselwerking is en dat die ETF-belegger nu ook even pas op de plaats
even
maakt.
Even afwacht. Jacob, had jij verwacht dat die golf van geld wel weer even tot stilstand zou komen? Zoals nu gebeurt?
Ja, ik denk het wel. Kijk, er was een heleboel pent-up demand, om een term uit de afgelopen jaren te gebruiken. Omdat natuurlijk
latente
iedereen
vraag.
Ja, latente vraag. Iedereen had zoiets van, die ETF's komen eraan. Dus dan heb je natuurlijk mensen die daar gewoon voor klaarstaan. Maar dat is natuurlijk ook niet de hele wereld. Dus zo gauw in die eerste periode dan iedereen zijn aankopen heeft gedaan, ja, dan moet je weer zorgen dat je nieuwe markten gaat aanboren. En wat hier ook wel eens vaker in de cryptocast is besproken, is lang niet iedereen kan nog die ETF's kopen.
Nee.
Het is maar een beperkte groep partijen die accredited investors zijn en die dat mogen doen.
Grote banken moeten hun platforms nog openstellen. Morgan Stanley schijnt daarmee bezig te zijn.
Dat las ik inderdaad ook. Ja. Maar er zijn heel veel partijen die het wel voor hun klanten misschien gaan openstellen, maar die daar bijvoorbeeld ook vanwege hun eigen interne regels nog een tijd op moeten wachten voordat de bepaalde periodes af zijn gelopen. Omdat ze natuurlijk zichzelf willen beschermen en vooral hun beleggers willen beschermen tegen iets wat misschien binnen no time weer verdwijnt. Ja. Dus de echte proof of the pudding is natuurlijk wel in het komende jaar, denk ik, zo'n beetje.
Ja, en nou hebben we dus Grayscale, was een vreemde eend in de bijten. Toen die ETF's met z'n allen van start gingen, had Grayscale als enige al klanten en wel 630.000 bitcoins aan te goede in kas. En Grayscale besloot als enige om een fee van 1,5% te hanteren, waar de rest meer in de buurt van de 0,2 zat.
Ja, Grayscale had al de Grayscale Bitcoin Trust. Dat was dus een investeringsvehikel in Bitcoin voordat er überhaupt Bitcoin ETF's waren in Amerika. Dat was al sinds 2013 kon je daar al in beleggen. Maar dat was een beetje een vreemde constructie, want daar werden dan Bitcoins aangekocht voor jouw inleg. Maar die kon je er niet weer uithalen. Ja, want ze hadden geen manier om dat weer terug te leveren. Maar omdat het wel een manier was dus voor allerlei bedrijven om te investeren in Bitcoin die ze anders niet zouden mogen van hun eigen investeringsregels. Zat er een hele lange tijd een soort premium op. Dus die bitcoins bij Grayscale waren meer waard dan de bitcoin op de vrije markt.
Je kon de aandelen wel verhandelen, maar de bitcoins
precies,
niet.
Ja, maar dat is natuurlijk een beetje een vreemde constructie. Want uiteindelijk wil je ook weer gewoon aan je daadwerkelijke asset kunnen komen. En dat kon natuurlijk lange tijd niet. En ook toen de prijs van bitcoin omlaag ging, toen zag je ook dat ook die premium omsloeg in eigenlijk een korting.
Ja.
Toen ze natuurlijk het hebben om laten zetten naar een ETF, want zij hebben niet een nieuwe ETF opgericht, zij hebben hun trust omgezet naar een ETF. Toen zag je dat er in één keer enorme outflows waren, omdat er natuurlijk heel veel mensen waren die, als jij natuurlijk al sinds 2013, 2014 daar bitcoins in had zitten, dan heb je misschien in de tussentijd wel zoiets van, nou, ik wil mijn winst wel eens een keer nemen.
Of je wil van die 1,5% fee af.
Nou, dat ook. Dus er zijn ook heel veel waarschijnlijk mensen geweest die het hebben verkocht en meteen zich zijn omgedraaid naar BlackRock en het daar hebben geïnvesteerd. Zo van, weet je, dan heb ik dezelfde exposure aan de Bitcoin-koers, maar voor een veel lagere fee.
Ja. En nu had Grayscale dus 3 maanden lang, 3 maanden lang, uitstroom. Nee, 4 maanden. In elk geval uitstroom. En dat kwam vorige week eindelijk tot stilstand. Hebben ze intussen 2 dagen met een beetje instroom gehad. Maar hoe werkt dat, Daniel? Want wat is in godsnaam op dit moment het selling point van Grayscale? Ze hebben nog steeds die 1,5% fee.
Nou, de analisten van Bloomberg denken dat vooral te maken heeft met de marketing die zij doen. We moeten nog altijd beseffen dat zij 292.000 bitcoin bezitten, waar ze dus 1,5% per jaar op pakken. En dat dus jarenlang hebben gedaan over 600.000 bitcoin. Ja. Nou, dat is geen slechte business.
Ongelooflijke vrachtraad is geld.
Precies. Dus dat zou een reden kunnen zijn. Dat het toch marketing is. Dat het mensen toch Grayscale vertrouwen. Daar is ook wel reden voor.
Merknaam, ja.
Je zou ook kunnen zeggen, Grayscale werkt aan een mini Bitcoin ETF. En dat ga ik even uitleggen. Dat is eigenlijk een soort product als extensie op die ETF waar we het nu over hebben. En daar kan je dus als klant gratis overstappen zonder ook een belasting-event te triggeren, om het zo maar te zeggen. Dus je hoeft daar geen belasting over te betalen. En daar gaat de fee maar vermoedelijk 15 basispunten zijn. 0,15% zijn ze ineens in één klap de goedkoopste. Dus misschien zijn dat mensen die nu ook wel denken, hey, die mini Bitcoin ETF komt eraan, die moet nog goedgekeurd worden. Ik ga nu alvast een beetje wat geld richting Grayscale bewegen om dan straks die overstap te maken.
Ja.
En dat moet dan ook, die mini-ETF moet gaan dienen als het doekje tegen het bloeden voor Grayscale.
Ja, oké. Dat is interessant. Blijft nog even de vraag waarom ze het nu pas doen. Kun je dat heel kort vertellen?
Ik denk dat ze nog even wilden genieten van 600.000 bitcoin een keer 1,5% per jaar.
Ja, maar als ze het eerder hadden gedaan, dan hadden ze heel wat minder bitcoin verloren.
Misschien als je aantellen als CEO, ja. Herbert.
Het zijn natuurlijk ook niet hun bitcoin. Hè? Het zijn bitcoin die ze in bewaring hebben voor anderen. Ja. Een andere
Even over de podcast hebben.
Een unique selling point die ik nog zag, is dat Grayscale een hele goede security van hun cold storage zouden hebben. Maar goed, ik vraag me me af of investeerders daar nou heel erg warm van worden. Maar ja, dat schijnt beter te zijn dan bij veel anderen.
Oké, okay. We gaan een podcast opnemen. Daar krijgen we een oude bekende, Sjors Provoost. Kun je even vertellen, Daniel, wat het onderwerp wordt?
Ja, nee, dat ga ik heel kort doen. We gaan het over crypto mixers hebben. Daar is veel in het nieuws geweest. Tornado Cash, we hebben het hier eerder gehad over de Samurai Wallet. Tornado Cash is een zaak die ook in Nederland dient. Als je daar meer over wil weten, zou ik de artikel in het NRC lezen. Die doen daar goed verslag van. En we hebben dus Sjors Provoost te gast. We hebben ook een strafadvocaat te gast. En Jacob Boersma is co-host. Dus we hebben een soort all-star line-up
dan kan het niet meer misgaan.
Gecreëerd. Om eens goed van alle kanten dit verhaal te duiden. Sjors, voor de duidelijkheid, is Bitcoin-ontwikkelaar.
Ja.
Ja, en we gaan dus echt dieper in op die zaak. Vooral rond Tornado Cash. Want dat is toch wel, ja, dat is een glijdende schaal, zou je kunnen zeggen. Het OM is daar de regels misschien een beetje aan het oprekken en zet daar een nieuw president neer, wellicht.
Okay. Ja, prima. Nou, en allerlei andere Bitcoin-mixers komen ook nog aan de orde. Ja. Dank co-hosts Daniel Mol en Jacob Boersma. Tot hier de CryptoCast op BNR. Wie meegaat naar die podcast graag. En anders heel graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR. Dag.
CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
30 mei, Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden, kega.nl.